Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen op Psalm 65, vers 8 en vers 9. Uw goedheid kroont de jaargetijen waar gij uw voetstap zet. Daar doet het al ten zegendijen, daar druipt het al van vet. Vers 8 en ook vers 9 van Psalm 65. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En laten wij daarna zingen uit Psalm 63, het tweede vers. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Psalm 63, vers 2, zingen wij in aansluiting bij de geloofsbelijdenis. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, want de Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord van God en om de kracht en de verlichting van de Heilige Geest. Trouwe God, Vader in onze Heer Jezus Christus, u bent de grote schepper van alle dingen. U heeft deze wereld voortgebracht als een overweldigend en een overtuigend bewijs van uw goedheid. En u toont uw goedheid nog eens te meer, omdat u deze wereld draagt en spaart en onderhoudt en regeert. Dat u deze wereld ook verdraagt, ondanks alle zonde en gebrokenheid die er is. Heere, wat bent u goed? Wat toont u hoe waar het is, wat u gezegd heeft, toen na de zondvloed opnieuw bleek in de zonde van Noach hoe de mensheid alleen maar te allen tijd boos is, verdorven, slecht. U heeft toen toch gezegd, ik zal deze wereld laten bestaan en het ene seizoen op het andere laten volgen. Regen en droogte zullen niet ophouden. Heere, op deze dankdag mogen wij daarvan het levende bewijs zijn. Dat u ons gedragen hebt, dat u voor ons gezorgd hebt, dat u volmaakt bent. We zien het daarin dat u uw zon doet opgaan over bozen en goeden, dat u de regen geeft aan rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Wat bent u goed, Heere, wat bent u genadig dat u zonder aanzien van onze persoon ons zoveel weldaden geeft. En zo zijn we op deze avond hier gekomen om u te danken voor gewas en arbeid, om u te danken voor wat u geeft. Het leven mogen wij hebben en een gezondheid in die mate dat we hier bij elkaar kunnen zijn. Heere, we danken u uit de grond van ons hart voor alles wat u ons geeft. We mogen leven in een land waar vrede is en vrijheid, waar de economie niet geteisterd wordt door rampen of door oorlog of door anarchie of wat dan ook. We danken u dat de oogsten zijn binnengehaald. Dat de meeste van ons hun werk hebben. Heere, wat bent u goed? En wat toont u daarin uw vaderlijke zorg? Heere, we bidden u dat wij vanavond vanuit uw woord ook mogen nadenken. Over de dankbaarheid die passend is. En Heere, open dan uw woord ook. We bidden u dat wij mogen luisteren, ons aan uw woord onderwerpen. Dat wij gehoorzamen aan wat u zegt en het woord aanvaarden zoals het ook is, het woord van God. Help ons daarin, Heere, want er kunnen allerlei weerstanden zijn die dat belemmeren. Help ook uw dienaar om zo te spreken dat het woord eenvoudig en krachtig en radicaal mag klinken. Geef ons allemaal in spreken en luisteren de werking en de kracht van de Heilige Geest, de verlichting, zodat onze levens ook werkelijk door het woord veranderd worden en vernieuwd mogen worden van dag tot dag. Geef dat het beeld van Jezus Christus in ons leven mag komen of aanwezig mag zijn en toenemen. We bidden voor degenen die niet in de dienst aanwezig zijn, die kunnen zijn vanwege ouderdom. Ook bidden we voor degenen die thuis zijn en die oppassen op de kinderen. Sommige van hen zullen met ons meeluisteren. Heere, geef ook aan hen uw zegen. We bidden in het bijzonder voor Jacqueline, die moest worden opgenomen in het ziekenhuis, zo plotseling. Heere, wees bij haar. Misschien dat ze ook de komende nacht nog blijven moet. Wilt u voor haar zorgen en ook voor Kees-Jan bidden wij. En voor hun kinderen, voor Gerson en Lois en Sil. Heer, wat kan het opeens weer zo dichtbij komen? Wat kan het vragen en misschien wel angst oproepen? Als niet duidelijk is wat de oorzaak is. Geef veren dat zij rust vinden in de wijsheid van uw vaderlijke zorg. We bidden tegelijkertijd dat de oorzaak gevonden mag worden en dat Jacqueline mag herstellen. Haar plaats mag innemen in haar gezin, in onze gemeente, in haar werk. We bidden ook voor Lydia en Machteld, die 7 november naar India gaan. Heere, we bidden voor Machteld die opnieuw naar het ziekenhuis gaat en we danken u ook dat u in haar hart deze christelijke bewogenheid geeft om daar dit mooie, maar ook zware en moeilijke werk te doen, op de grens van dood en leven. Wees bij haar, Heere, en geef dat iets van het licht van Jezus Christus door haar heen mag stralen en ook zij op die manier een levende getuige mag zijn van de goedheid en de barmhartigheid van uzelf. We bidden ook voor Lydia die ook naar India gaat. Haar plannen zijn veranderd. Het loopt anders dan zij aanvankelijk dacht. Heere, u leidt ook haar leven. En we bidden dat zij daar ook een goede en gezegende tijd mag hebben. En dat u ook bij haar bent en dat zij mag weten dat u het heden kent en de toekomst overziet. Trouwe God, wij bidden om de komst van uw koninkrijk in deze wereld. We bidden om de wederkomst van Jezus Christus als hij deze wereld zal brengen tot zijn bestemming. Als alle gebrokenheid en alle zonde en verlorenheid wordt weggedaan. En als het een wereld zal zijn vol van gerechtigheid. Als het een wereld zal zijn waar de Satan geen aanklager meer zal zijn. Maar waar de vrede van de vrijspraak mag regeren. Laat ook deze dienst in het teken van de komst van Jezus Christus mogen staan. Bouw degene die het geloof mogen hebben op in dat geloof. Heere, ruk degene uit de hand van de Satan die nog zonder geloof en zonder geestelijk leven zijn. We bidden om de almachtige kracht die u heeft en die u door middel van de prediking wilt gebruiken. Heere, wij vragen van u grote dingen, maar nooit te groot, omdat wij zo'n grote God hebben. Zie ons dan aan, hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God en wij lezen twee gedeelten. Eerst een stuk uit Job hoofdstuk 1 en daarna uit Job 2. Dit wordt dan de vijfde keer dat wij bij dit Bijbelboek stilstaan. Ik ga een beetje kriskras. Ik begon bij hoofdstuk 3 en daarna hebben we 1 en 2 gehad. En nu ga ik weer een stukje terug. Hoofdstuk 2 vers 4 en 5. Maar Uiteraard is dat vanwege de bijzondere karakter van deze dienst, de dankdag. En laten we daarvoor lezen uit hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 12. En daarna Job 2, vers 1 tot en met 8. Job 1 vanaf vers 1, en hier spreekt het woord van God. Er was een man in het land Us, zijn naam was Job. En deze man was oprecht en vroom en Godvrezende en wijkende van het kwaad. En hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Daartoe was zijn vee 7000 schapen en 3000 kamelen, met 500 jukossen en 500 ezelinnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag. En ze zonden heen en nodigden hun 3 zusters om met hen te eten en te drinken. Het geschiedde dan als de dagen van de maaltijden omgegaan waren, dat Job heen zond en hen heiligde en 's morgens vroeg opstond en brandoffers offerde naar hun aller getal. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Vaarwel gezegd. Zo deed Job al die dagen. Er was nu een dag als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zei de Heere tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere en zei, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zei tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij niet een betuiming, een bescherming gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom? Het werk van zijn handen hebt gij gezegend en zijn vee is in menigte uitgebroken in het land. Maar toch strek nu uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heere zei tot de Satan, zie, al wat hij heeft zij in uw hand alleen, aan hemzelf strek uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht des Heren. Daarna volgt de beschrijving van de rampen die Job treffen. Al zijn bezit raakt hij kwijt en bovendien zijn 10 kinderen. En dan in vers 21, dan vloekt hij, dan vervloekt hij God niet, hij zegent hem niet, maar hij looft de naam van de Heere. We lezen verder in hoofdstuk 2, we lezen daarvan vers 1 tot en met 8. Wederom was er een dag. Als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam om zich voor de Heere te stellen. Toen zei de Heere tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere en zei, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zei tot de Satan, hebt gij ook achterslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, God vrezende en wijkende van het kwaad. En hij houdt nog vast aan zijn oprechtheid, hoewel gij mij tegen hem opgehitst hebt om hem te verslinden zonder oorzaak. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei, huid voor huid en al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Toch strek nu uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heere zei tot de Satan, zie, hij zei in uw hand, doch verschoon, ontzie zijn leven. Toen ging de Satan uit van het aangezicht des Heeren en sloeg Job het boze zweren van zijn voedsel af tot zijn schedel toe. En hij nam zich een potscherf om zich daarmee te schrabben en hij zat neder in het midden van de as. Tot zover de lezing van de schrift. Zoals gezegd, de tekstwoorden voor vanavond zijn Job 2 vers 4 en 5. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei, huid voor huid en al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Doch strek nu uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. Wij schrijven boven de preek huid voor huid. De woorden die de Satan gebruikt, huid voor huid. We hebben drie gedachten. In de eerste plaats het spreekwoord van de Satan. De Satan maakt hier gebruik van een bepaald spreekwoord, huid voor huid. En we zullen in onze eerste gedachte zien wat hij daarmee bedoelt en waarom hij dat op dit moment zegt. Het spreekwoord van de Satan. In de tweede plaats het egoïsme van de mens. Als we zullen bezien in onze tweede gedachte of hij gelijk heeft wanneer hij dit spreekwoord op de mens toepast. En onze derde gedachte, de genade van God. Klopt het ook wat de Satan zegt als wij zijn woorden toepassen op God? Het spreekwoord van de Satan, het egoïsme van de mens, de genade van God. De drie gedachten voor de preek. Laten we als voorbereiding op de verkondiging uit Psalm 145 zingen. Psalm 145, vers 3 en 5. Vers 3. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan allen klaar bemerken. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. Ook vers 5. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht, wie nederstort, waardoor u opgericht. Laten we zingen op Psalm 145, vers 3 en 5 als voorbereiding op de verkondiging. Thank you. Gemeente, vanavond op deze dankdag doen wij de Bijbel open en luisteren wij naar het woord van de Satan. Dat is bijzonder, om de woorden van de Satan te nemen als een tekst voor een preek. En toch is dat vanavond zo. Huid vooruit, zegt de Satan. Alles wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Wij zijn hier vanavond op deze dankdag bij elkaar gekomen om God te danken voor alles wat hij ons in de achterliggende maanden gegeven heeft. Wij zijn bij elkaar om God te danken en te prijzen dat hij ons zoveel dingen gegeven heeft vanuit zijn overvloed. En we hebben het ook met overvloed ontvangen. Als wij de rijkdom en de vrede en de vrijheid van ons land vergelijken met grote delen van deze wereld, is er alle reden om dankbaar te zijn. Maar de duivel valt ons in de reden. En hij zegt vanavond tegen ons, die dankbaarheid van jullie, dat zegt helemaal niets over jouw oprechtheid. Die dankbaarheid dat je vanavond hier gekomen bent in de kerk, in de dienst van de dankdag, om God te danken voor gewas en arbeid en nog veel meer. Ja, logisch. Je hebt het toch uitstekend. Je woont in een van de rijkste landen van de wereld. Nogal makkelijk om dankbaar te zijn als het je zo voor de wind gaat. Zegt helemaal niets over de oprechtheid van jouw hart. Zou je hier ook zitten als je dit alles waar je dankbaar voor bent? Zou je hier ook zitten als je dat niet had? Zou je God ook danken als er geen gewas zou zijn geweest? Als je geen werk hebt? Als je arm bent? Of houdt dan jouw dankbaarheid ook op? Waarom danken wij God eigenlijk vanavond, gemeente? Hoe diep zit dat? Hoe oprecht is het? Deze woorden uit Job 2 staan uiteraard in een bepaald verband. De meeste van ons zullen zich hopelijk de preken nog wel herinneren van de achterliggende weken. Ik vat het even kort samen. Het Bijbelboek begint met de beschrijving van een man die uitzonderlijk is in zijn rijkdom, maar ook uitzonderlijk in zijn vroomheid en zijn toewijding, in zijn rechtvaardigheid. Dat is op de aarde bekend, maar dat is ook in de hemel bekend. Er is een samenkomst, staat er, van de kinderen God, daarmee wordt bedoeld van de engelen, die uitgaan in de wereld. En dat is niet letterlijk bedoeld, dat is meer een wijze van spreken, een beeldspraak. Want God is alwetend, hij doorgrondt het hart, hij neigt het hart van de koning als waterbeken. Maar toch, bij wijze van spreken, God zendt zijn engelen uit in de wereld om te letten op de gedachten en de woorden en de daden van de mensen. Wat gebeurt er? Wat gaat er in ze om? En zij doorwandelen de wereld en ze komen nu bij God om verslag uit te brengen van wat zij hebben gezien en wat ze hebben gehoord. En te midden van die engelen staat daar ook de Satan. Dat woord Satan betekent aanklager. Hij gaat ook rond op de wereld. Hij legt ook zijn oor te luisteren. Wat zeggen de mensen? Hoe gedragen zij zich? Maar hij doet het met de bedoeling om ze aan te klagen. En God zelf brengt het gesprek op Job. Heb je mijn knecht Job ook gezien? Ja, zegt de Satan, die heb ik ook gezien. Ik weet het, hij is oprecht en vroom en wijkende van het kwaad. Het is waar. Maar, zegt hij, is het om niet dat Job God dient? Hij heeft er vast een bedoeling mee. Job heeft een dubbele agenda. Hij is dankbaar uiteraard omdat hij zoveel van u krijgt. Maar als u dat alles van hem afneemt, dan zal hij u in uw aangezicht zegenen, vervloeken. Vaarwel zeggen. En hij krijgt de vrije hand en we hebben gelezen of we hebben gehoord hoe dat in hoofdstuk 1 gebeurt. Het gebeurt toch niet uiteindelijk wat de Satan had gezegd. Want Job vervloekt God niet, maar prijst hem. Als we dan in hoofdstuk 2 beginnen te lezen, lijkt het wel alsof we een herhaling vinden van wat wij eerder hebben gehoord. Met deze toevoeging aan het einde van vers 3... En bovendien houdt hij nog steeds vast, zegt God, aan zijn oprechtheid. Hoewel gij, duivel, mij, God, tegen hem opgehitst hebt om hem te verslinden zonder oorzaak. En dan komen de woorden van onze tekst. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei, huid voor huid. Wat betekent dat? Het is een spreekwoord en het valt niet mee om de precieze betekenis van die woorden te achterhalen. Dat is in het Nederlands ook vaak zo. Wij gebruiken soms spreekwoorden waar we zelf de achtergrond niet van weten. En als je je afvraagt van waar komt dat vandaan, dan weten we het niet eens altijd. Zeker met zo'n Bijbelspreekwoord is dat wat lastig. Waar dat vandaan komt. Maar de meeste verklaarders die zeggen, huid voor huid, dat betekent zoveel als voor wat hoort wat. En ik kan me daar wel in vinden in die benadering. Job was tenminste een boer. Hij had duizenden stuks vee. Er werden dieren geslacht en die huiden werden verkocht. En Job gaf dat niet weg, maar hij ruilde. Ik wil die huid wel van de handelaar hebben, in ruil voor deze huid. Huid voor huid. Voor wat hoort wat? Voor wat hoort wat? Dat zegt de Satan, voor wat hoort wat? Na zijn eerste poging komt hij met deze woorden. Hij zegt, God, u weet het toch ook wel dat het zo toegaat in deze wereld? Voor wat hoort wat? Zo gaat het toe in de mensenwereld, in de onderlinge contacten. Zo verloopt de handel. Niets is gratis uiteraard. Voor wat hoort wat, huid voor huid. Zo gaat het in de politiek. Als er een kabinetsformatie is, dan wil iedere partij er wat uitzien te slepen. En als wij nu toegeven op dit punt, dan houden we vast aan dat punt. Want voor wat hoort wat? Ja, we moeten er samen uitzien te komen en we proberen het zo te doen dat het een win-win situatie wordt en iedereen uiteindelijk tevreden is. Zo werkt het in de politiek. Zo werkt het ook in de kerk. Gaat het zo niet vaak in kerkelijke gemeenten? Er is een linkerflank en een rechterflank. Er zijn zware mensen, er zijn lichte mensen. Ja, we willen wel graag iemand van onze groep in de kerkenraad hebben. He, want als er iemand van de andere vleugel in zit, ja, dan willen wij dat ook. Voor wat hoort wat? En zegt de Satan, zo gaat het toch, God, ook tussen u en de mensen? Voor wat hoort wat? Zo gaat u met mensen om, zo gaan mensen met u om. Voor wat hoort wat, huid voor huid. De mens doet zijn best om God te dienen en verwacht dat God dan genade geeft, vergeving, zijn barmhartigheid laat zien. God van zijn kant doet ons wel en geeft ons overdaad en die verwacht nu van ons dat wij dankbaar zijn. Ja, als God ons zoveel gegeven heeft in de achterliggende maanden, dan moeten wij toch dankbaar zijn. Daar heeft God toch recht op. Als hij ons zoveel gegeven heeft, dan mag hij toch van ons vragen dat wij heilig leven. Dat wij hem daar vanavond voor danken. Nou zegt de duivel, daarom hebben ze vanavond in de Laankerk Dankdag. Voor wat hoort wat. Zo gaat het ook bij Job, zegt hij. Ja, Job heeft een dankbare houding ten opzichte van u. Geen wonder dat er niemand zo vroom is en godvrezende en wijkende van het kwaad. Want er is ook niemand die zo rijk is. En als God dan die eerste slag toelaat, die eerste golf van ellende die over hem heen komt. En hem zegt in Hoofdstuk 2 vers 3. Maar hij houdt nog steeds vast aan zijn oprechtheid. Ja, zegt de duivel, ik weet het wel. Ik begrijp het wel. Natuurlijk is Job nu nog steeds oprecht. Want hij hoopt dat hij in deze moeilijke situatie, als hij nu oprecht blijft, dat u hem dan nu zal gaan zegenen. En dat hij alle weldaden en overvloed terug zal krijgen. Dus juist nu houdt hij vol. Nu houdt hij vast. Let maar op, zegt de Satan. Als u nu nog God één stap verder gaat en hem voor deze oprechtheid niet beloont, maar als u hem nog meer zorg en verdriet en ellende geeft, als hij nu niet krijgt waar hij naar verlangt, dan zal hij u recht in uw gezicht vervloeken. Dat is gedaan met zijn godsdienst. Ik denk, gemeente, dat deze twee versen, vers 4 en 5 van hoofdstuk 2, zowel een terugblik zijn, een soort verdediging tegenover de woorden van God in vers 3. Een soort verklaring waarom Job nog steeds oprecht gebleven is. Maar ook de aanzet zijn voor een nieuwe poging, een tweede kans voor de Satan om Job te beproeven. Is dus die terugblik waarmee de Satan verklaart waarom Job nog steeds oprecht is. Ja, zegt hij, als Job nu oprecht is en oprecht blijft, dan zult u hem daarvoor gaan belonen. Daar hoopt hij op. Zoals de zieke. 'S Nachts in het ziekenhuis vlak voor de operatie. In een slapeloze nacht. Tot God bidt, Heere God, help mij hier doorheen. Alsjeblieft mag ik door de operatie komen. Als u mij spaart, zal ik u gaan dienen. Het is als iemand die ziek is en die bidt, Heere God, mag ik genezen. Ik beloof het u, ik zal meer en beter mijn stille tijd gaan houden. Heere God, als ik mijn werk mag houden of als ik weer werk mag krijgen wanneer je werkloos bent. Ik beloof u dat ik de bedragen voor de collecte in de kerk zal verdubbelen. Echt waar, Heere God, ik zal het doen. Heere, als ik bekeerd mag worden, dan zal ik mijn leven lang u dankbaar zijn. Huid voor huid. Voor wat hoort wat. Nu is die nog oprecht, zegt de Satan. Maar ik kan u verzekeren, God. Als u nu nog een keer werkelijk aanraakt tot in zijn leven, in zijn gezondheid, dan zal hij u vervloeken. Want ja, Heere God, als u zich niet aan die regels houdt, voor wat hoort wat, dan stopt Job ook met zijn godsdienst. Want heel zijn godsdienst is gebaseerd op deze regel. Hij verwacht dat van u en u verwacht dat van hem. Onze eerste gedachte, het spreekwoord van de Satan. Zo spreekt de Satan, zo geeft hij een aanzet. En dan komt de vraag, gemeente, heeft de Satan gelijk? Onze tweede gedachte, heeft de Satan gelijk? Werkt het inderdaad zo in deze wereld? Werkt het inderdaad zo in de kerk? Werkt het inderdaad zo in de godsdienst? Voor wat hoort wat? Nou, zegt iemand, het is wel de Satan, we moeten hem vooral niet te serieus nemen. We moeten hem vooral niet op zijn woord geloven. Nou, dat kan waar zijn, want hij is de leugenaar van het beginnen. En tegelijkertijd, gemeente, wordt hij hier niet duivel genoemd, maar Satan, aanklager. En de aanklager weet dat hij sterker staat als hij een terecht punt heeft dan wanneer hij een leugen inbrengt. Bovendien, Satan heeft een overvloed aan mensenkennis. Hij gaat de wereld door. Hij legt zijn oor te luisteren. Hij kent het hart van de mens. En is een goede psycholoog. De Satan heeft een overvloed aan mensenkennis. En hij weet hoe een mens zonder genade zal reageren. Als rampen en ongeluk ons zullen treffen. Hij weet het. Hij is de aanklager. Hij probeert zijn zaak zo goed mogelijk neer te zetten. En dan komt die vraag, gemeente, waarom zijn wij vandaag dankbaar? Waarom hebben wij onze dankdag? Wel, zegt de Satan, laat mij het antwoord geven. Het is allemaal zelfbedoeling. Het is allemaal egoïsme. Dankbaar zijn, ja. Natuurlijk zijn wij dankbaar dat wij rijk zijn en dat de mensen in Afrika arm zijn. Is dat onze dankbaarheid, gemeente? Dat wij ons met andere mensen in deze wereld gaan vergelijken en dan zo dankbaar zijn dat wij het 10 keer of 100 keer beter hebben? Is dat dankbaarheid? Ja, ik ben God zo dankbaar dat ik niet zo ziek ben als de mensen in het ziekenhuis. Ik ben God zo dankbaar dat ik niet zo diep gezonken ben als die junks. Die daklozen hier in Rotterdam. Ik ben God zo dankbaar dat ik niet zo oppervlakkig ben als mijn buurman die nergens aan doet. Ik ben zo dankbaar dat ik niet zo bettisch ben als al die refo's om mij heen. Ik ben God toch zo dankbaar dat ik niet ben als die tollenaar daarachter in de tempel. O God, ik dank u. Dat was de taal van de fariseeën. De fariseeën hebben ook een dankdag. De fariseeën zijn ook zo dankbaar. En ze bidden en ze danken, Heere God. Ik ben zo dankbaar dat ik anders ben dan andere mensen. Kijk maar, zegt de Satan. Dat is jullie dankbaarheid. En laten we maar eerlijk zijn, gemeente. Laten we maar eerlijk zijn. Ook onze dankbaarheid kan bederven. Ook onze dankbaarheid kan slecht worden. Is onze dankbaarheid inderdaad misschien vaak een vorm van egoïsme? Dankbaar omdat we het zo verschrikkelijk goed en gemakkelijk hebben. En de pijn en de gebrokenheid van het leven netjes aan ons voorbij kunnen laten gaan. Is onze dankbaarheid alleen maar niet een zucht van opluchting, dat wij er niet zo slecht aan toe zijn als andere mensen in deze wereld? Is onze dankbaarheid misschien dit, dat ik zo blij ben dat jij ziek bent en niet ik? Dat jij verslaafd bent en ik niet? Dat die mensen in Afrika honger hebben, laat hen maar honger hebben, wij niet. Ik ben zo dankbaar dat die ramp jou getroffen heeft en niet mij. Nou, zo gaat de duivel ook rond, de Satan. En hij gaat door de gereformeerde gezindten en hij gaat vanavond door de Laankerk. En hij zegt, wat is die dankbaarheid van die mensen? Hoe diep zit dat? Hoe oprecht is het? Is het niet een win-win situatie? Is het niet een ordinaire koehandel? God wat en de mensen wat? En ze proberen er allebei beter van te worden. Die godsdienst, hè, die godsdienst is allemaal buitenkant. Het is allemaal vroom gedoe hoor. Je moet maar eens wat dieper gaan kijken naar het hart van de mens. Ik ken de mensen. Ik weet hoe ze zijn. Ik weet hoe ze denken. En daarom zegt hij erachteraan. Al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Ja, God, u hebt wel zijn bezit aangeraakt van Job. U hebt zelfs zijn kinderen van hem afgenomen. Maar zijn leven heeft hij nog. En zijn gezondheid heeft hij nog. Als u daaraan komt, aan het naakte lichaam van Job, dan zult u zien wie Job werkelijk is. Alles wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Een mens verliest nog liever zijn God dan dat hij zijn leven verliest. Ik denk, gemeente, dat de Satan hier gelijk heeft. Ik denk dat hij gelijk heeft. Stel u voor vanavond dat er hier brand uitbreekt, hè? Dat er vanavond brand is en laat ik zeggen dat alleen deze deur een uittocht biedt. Daar kun je niet heen, daar kun je niet heen, daar kun je niet heen, de ramen gaat niet. En er woedt hier een brand en we moeten met z'n allen door die ene deur. Zijn we dan nog zo beleefd? Zeggen we dan de kinderen eerst en de oude mensen eerst, gaat u voor? Ik denk, gemeente, dat we over lijken gaan. Dat we allemaal proberen om het vege, naakte lijf van onszelf te redden. En desnoods ten koste van anderen. Dat is de mens. Alles wat hij heeft, zal hij geven voor zijn leven. Ja, het kan aan de buitenkant allemaal wel zo vriendelijk zijn. En zo sociaal en zo mooi. Maar zegt de duivel, breng iemand maar eens in een levensbedreigende situatie. Dan zie je wie die is. Dan leer je hem werkelijk kennen. En soms moeten we zeggen, gemeente, dat het niet eens zo ver hoeft te komen. Vandaag hoorde ik op het nieuws dat er een vrouw was opgepakt die penningmeester was van een of andere stichting van een liefdadigheidsinstelling. Ja, liefdadigheid. En intussen 700.000 euro geroofd. Is dat een mens? Het kan allemaal wel zo mooi zijn aan de buitenkant, hè? Ik zet me in voor goede doelen. Ik ben godsdienstig, ik dank God. Het raakt ook onze godsdienst. Wat blijft er over, gemeente, van onze dankbaarheid, van die mooie buitenkant, als we diepe graven? Dan kom ik toch weer terug bij die vraag van het begin. Hè. Stel nu dat God niet geeft wat wij vragen. Stel dat de operatie komt en we bidden, o God, help mij er doorheen. Alsjeblieft, maar de operatie mislukt. O Heer, ik ben zo ziek, maak mij beter. Zegen de handen van de doktoren, zegen de medicijnen. Maar je wordt alleen maar ziek, hè? Wat dan? Wat is dan jouw godsdienst, uw godsdienst, mijn godsdienst? Stel je voor dat je zo arm was als de mensen in Afrika. Of moet ik zeggen in Syrië, waar de helft van de bevolking geen eigen woning heeft en de kinderen verhongeren. Zijn we dan nog dankbaar, gemeente? Of vervloeken we God recht in zijn gezicht? Als dat dan godsdienst is, Heere God, waarom zou ik, misschien moet ik de vraag zo stellen, waarom zou ik God nu zoeken? Waarom zou ik God dienen? Waarom zou ik eigenlijk bidden en Bijbel lezen als het mij niks oplevert? Waarom? Als ik er geen voordeel van heb, waarom zou ik dat dan doen? Er zijn mensen die afhaken, werkelijk afhaken op deze vraag. Ik heb God er zo om gebeden voor die situatie, voor die persoon. En God deed niks. En die geliefde is toch gestorven. Wat heb ik aan die godsdienst? Wat heb ik aan God als hij niet naar mij luistert? Dankbaarheid, hoe diep zit het? Gemeente, misschien moeten wij op dit punt vanavond de Satan maar gelijk geven. Dat dit de mens is. Arglistig is het hart. Meer dan enig ding. Ja, dodelijk. Wie zal het kennen? De mensenkennis van de Satan is groot. Maar er is toch één iemand die in zijn mensenkennis niet past. En dat is de Heer Jezus. Er is één iemand waar we zeker van kunnen zijn. Dat hij geen bijbedoelingen had. Dat hij niet gedreven werd door egoïsme. Dat hij zuiver en oprecht was toen hij zei, het is mijn eten en drinken om de wil van mijn vader te doen. Dit meende toen hij zei in de hof van Gethsemane, uw wil, laat uw wil geschieden. Onze Heere Jezus Christus. Die is de enige. De grote uitzondering. Zelfs Job niet, gemeente. Zelfs Job niet. Maar wel onze Heere Jezus Christus. En laten we daarom elke dag maar dat gebed bidden. O zo maak ons uw beeld gelijk. Laat iets van die oprechtheid van de Heere Jezus. Ook in mijn hart mogen komen. En dat mijn dankbaarheid geen dubbelhartigheid is. En dat mijn dankbaarheid geen egoïsme is. Onze tweede gedachte, het egoïsme van de mens. We gaan naar onze derde gedachte, de genade van God. Ja, Satan heeft gelijk. Huid voor huid. Voor wat hoort wat. Zo gaat het toe in de wereld. Zo gaat het toe in de politiek. Zo gaat het toe in de godsdienst. Maar er blijft één vraag over, gemeente. Doet God daar ook aan mee? Kunnen we ook de manier waarop God met ons mensen omgaat vangen onder dit principe, onder dit spreekwoord, huid voor huid, voor wat hoort wat? Is dat de manier waarop God met ons omgaat? Nou, gelukkig niet. Gelukkig niet, gemeente. Gelukkig niet. God is niet een God van een win-win situatie. God gaat met ons niet om op deze manier. Ik geef jou wat en jij geeft mij wat. Hebben we allebei wat? Gods genade is dat hij uit goedheid zonder peil ons het eeuwig zalig leven geeft. Als we die tweede gedachte, zoals we dat zojuist beluisterd hebben, gemeente, tot ons door laten dringen. En onszelf een beetje kennen, dan zou je er moedeloos van worden. En denken, ja maar, hoe kom ik hier uit, hè? Als het zo is, en die zelfbedoeling, en dat egoïsme, en die onoprechtheid, overal weer tussen kruipt. Hoe moet God dan wel niet over mij denken? Wat is mijn godsdienst eigenlijk waard? O, zo vaak zitten wij toch in die gedachte vast dat wij denken dat ook God zo aan dat spreekwoord onderworpen is. En dat God ook dat spreekwoord tot het motto gemaakt heeft. Waarmee hij met ons mensen omgaat. En dan denken wij, nou, God geeft aan mij vergeving en dan moet ik hem heiligmaking geven. En als God mij nou genade geeft, hè, dan moet ik goede werken gaan doen. En als God nou barmhartig is voor mij, ja, dan zal ik hem mijn dankbaarheid geven. Maar het lukt niet zo goed. Om dankbaar te zijn, om heilig te zijn, om goede werken te doen. Misschien is er iemand die denkt, ja, ik moet er wel veel om bidden, hè, om een nieuw hart. Eén keer bidden is natuurlijk niet genoeg, bid er maar veel om. Ja, eigenlijk bid ik er te weinig om, zegt iemand vanavond. Ja, je moet wel echt zoeken, hè, echt oprecht zoeken naar God. Jouw verlangen moet wel zuiver zijn. Ja, natuurlijk, als jouw verlangen naar God niet zuiver is, waarom zou God jou aanvaarden? En ik heb het al zo vaak gehoord, ja, dominee, ik zoek eigenlijk niet ernstig genoeg. Ik zoek niet oprecht genoeg. Het zit niet diep genoeg bij mij. Soms heb ik een moment dat ik naar God verlang en dat ik wil zoeken, maar dat is eigenlijk ook weer gauw weg, om eerlijk te zijn. Ja, ik moet toch wel Gods eer tot het doel hebben, hè. Als ik nou God alleen maar zou zoeken omdat ik bang ben voor de hel en omdat ik zelf gered wil worden, ja. Dat is weer dat eigen belang, hè. Dat is dan weer dat egoïsme. Ik moet toch eigenlijk wel op Job lijken, hè. Ik moet toch eigenlijk ook wel kunnen zeggen, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Het moet mij toch wel echt om God gaan. Ja, dominee, eigenlijk is dat niet zo. Ik ben zo bang dat ik niet dankbaar genoeg ben. Ik ben zo bang dat ik niet oprecht genoeg ben. Ik ben zo bang dat ik niet ernstig genoeg aan het zoeken ben. Ik moet toegeven dat ik niet vaak genoeg bid om een nieuw hart en om vergeving en om bekering. En dan denken, ja, ik kan ook wel begrijpen dat God mij geen genade geeft. Want voor wat hoort wat toch? Voor wat hoort wat? Ja, God wil wel dat het echt is bij mij, want anders, als ik zo tekort schiet, ja, dan kan ik toch eigenlijk niet meer denken dat God mij vergeving en genade en zaligheid en rechtvaardiging en een nieuw hart en heiligmaking geven zou. Waarom zou God mij dat geven? Hij heeft daar totaal geen voordeel van. Nee, gemeente, God hoeft er ook geen voordeel van te hebben. Want God werkt niet volgens de gedachte voor wat hoort wat. Huid voor huid. God doet niet aan ruilhandel, hoor. God geeft. God geeft. Vrij uit genade. Verderop in hoofdstuk 41 van dit Bijbelboek komt God terug op deze woorden. In hoofdstuk 41 vers 2 staat er: wie treedt mij tegemoet, zegt God, zodat ik het hem zou vergelden? Wat onder heel de hemel is, is van mij. God zegt, ik heb helemaal niks van jou nodig. Ik heb alles al. Ik heb alles al. Er is niemand die mij rijker kan maken. Er is niemand die mij iets geven kan waar ik mijn voordeel mee kan doen. God heeft alles al. God hoeft niet met ons te ruilen. Paulus noemt dezelfde gedachte in Romeinen 11 vers 35. Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Niemand. Niemand. God hoeft zijn eigen voordeel niet te zoeken, gemeente. God heeft alles al. Dus zo'n oude uitdrukking. Toch wel een mooie uitdrukking. God wordt van het inhouden niet rijker en van het uitdelen wordt hij niet armer. En daarom deelt hij zoveel uit. Dat is de genade van God, gemeente. Dat is de genade van God. Dat hij niet meedoet aan huid voor huid. Dat hij niet meedoet in zijn relatie tot ons. Volgens het principe voor wat hoort wat. En daar loopt heel deze beproeving en deze verzoeking van de Satan op stuk. Niet op de vasthoudendheid en de dapperheid van Job hoor. Job is hier niet degene die stand houdt en waar de duivel op stuk loopt. De Satan loopt stuk op de genade van God. De Satan loopt erop stuk dat God niet te vangen is in zijn satanische spreekwoord. Weet u wat God zegt, gemeente, tegen ons vanavond? Het eerste versje dat wij onze kinderen leren, Psalm 81, vers 12. Doe je mond wijd open, ik zal hem vervullen. Dat is het principe waar volgens welke God werkt. Roep mij aan, zegt hij, Psalm 50. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Ik zal je uithelpen. En je zult mij eren. Waarom zou ik jullie offers willen, zegt Psalm 50. Alles is van mij, het vee op 1000 bergen. Ik drink geen bloed van offers, zegt God. Ik hoef ze niet, omdat ik dat nodig heb. Ik wil een vraag om genade. Gemeente, dat is nou precies geloven, hè. Wat is geloven? Is geloven mijn aandeel waarmee ik God een beetje ongeveer, een klein beetje betaal voor wat hij doet? Is dat mijn huid voor zijn huid? Nee, gemeente, geloven is de genade van God aanvaarden. Dat is geloven. Accepteren dat God jou, u en mij genadig wil zijn. Dat is geloven. Geloven is dat principe van huid voor huid loslaten. Er staat niet in de Bijbel, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon geruild heeft. Nee, hij ruilt niet, hij geeft. Hij geeft zijn zoon. Hij geeft het gratis. En zoals met de manna in de woestijn, gemeente, het viel daar neer. Het was genoeg voor iedereen. Je mocht het zo oprapen. En de Heer Jezus zegt dan in Johannes 6. Ik ben dat brood dat uit de hemel neergedaald heeft. En dat mijn Vader aan de wereld geeft. Hij geeft het. Dat is de genade van God. En dat is het geloof. Dat is het geloof. En vanavond mag jij geloven. Ja, maar is dat wel voor mij? Is dat wel voor mij, die goedheid en die genade van God? Het is voor iedereen die het gelooft. Het is voor ieder die het gelooft. En als je het niet gelooft, is het niet voor jou. Maar dit is die genade van God, dat hij niet meedoet aan het duivelse principe van huid voor huid. Gemeente, nu gaan we nog één keer die vraag stellen. Waarom zijn we vanavond hier? Om God te danken. Zijn we hier om hem te danken als een soort tegenprestatie voor alles wat hij ons gegeven heeft? Zijn we hier omdat wij dankbaar zijn in vergelijking met al die andere mensen in de wereld die het zoveel slechter hebben dan wij? Nee, gemeente, onze dankbaarheid moet niet ontstaan uit de vergelijking met andere mensen. Ik dank God vandaag niet omdat ik meer krijg dan de mensen in Afrika of dan wie dan ook. Maar ik dank God vanavond omdat ik meer krijg dan ik verdien. Ik moet mijzelf niet met anderen vergelijken. Ik moet mijzelf met mijzelf vergelijken. Ik moet mij afvragen wat God mij zou moeten geven. Niet. En ik moet zien wat God mij geeft. Zoveel. Zijn genade. Laten wij ons vanavond niet vergelijken met andere mensen. O God, ik dank u dat ik niet zo ben als die ander. Maar laten wij vanavond God danken en zeggen. O God, ik dank u dat ik zoveel meer krijg dan ik verdien. Ik dank God vanavond Ik dank u, God, dat u met mij niet omgaat volgens dat principe van huid voor huid, voor wat hoort wat. En ik wil vanavond, laat dat het verlangen zijn in het hart van ons allemaal. Ik wil die satanische verzoeking van mij werpen. Om te denken dat dat God is. Dat God zo met mij omgaat dat hij toch in ieder geval een tegenprestatie van mij wil zien. Nee, gemeente, juist die genade van God opent onze ogen voor wie wij zijn. In ons egoïsme. In onze zelfbedoeling. In onze dubbelhartigheid. En toch wil God ons, zoals we zijn, zijn genade geven. We danken God vanavond voor gewassen arbeid. Maar niet allereerst omdat wij gewas krijgen en arbeid krijgen. Maar omdat we het van God krijgen. Omdat we het van God krijgen. En dan zou het zijn, gemeente, dat wij geen gewas zouden hebben gekregen in ons land. Al zou het zijn dat je geen werk hebt, dat je werkloos bent. Al zou het zijn dat je geen gezondheid hebt, maar dat je ernstig ziek bent. Al zou het zijn dat je geen voorspoed hebt, maar tegenslag op tegenslag. Al zou je alle overvloed en weldaad moeten missen. Al zou je ziek zijn. Al zou je gebroken zijn. Al zou je ellendig zijn. Kun je God dan nog danken? Als je de dood voor ogen hebt, kun je God dan nog danken? Ja, gemeente, dan nog danken wij deze God. Omdat wij kunnen zingen, die God zelf is onze zaligheid. Niet zijn gaven, niet zijn geschenken. Die God is onze zaligheid. Wie zou die grote majesteit dat niet met eerbied prijzen? Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid. Zonder peil. Hij schenkt het. Hij geeft het. Hij schenkt uit goedheid zonder peil. Ons het eeuwig zalig leven. Amen. Laten wij het samen zingen, Psalm 68, het 10e vers. Laten wij danken en bidden. Heere God, wij danken u dat u God bent. Dat u goed bent en genadig. En dat u niet voorwerpen voor uw genade uitkiest. Maar dat u ons voorwerpen van uw genade maakt. Heere, we danken u dat wij die verzoeking, die satanische verzoeking van ons mogen werpen. Alsof ook u zo met ons om zou gaan, Heere. U kent ons hart en u weet dat wij u beoordelen naar onze eigen neigingen. Dat wij u trekken naar ons niveau en denken dat u bent zoals wij. Heere, we danken u dat het niet waar is. We danken u dat u redenen neemt uit uzelf. En dat u een zeer overvloedige fontein bent van alleen maar goed. En dat wij daarin mogen delen door het geloof. Als we eenvoudig aanvaarden wat u ons geeft. Heere, zo danken wij u. We danken u voor gewas, voor arbeid, voor gezondheid, voor leven, voor rijkdom. Voor alles wat u ons geeft. Maar we danken u bovenal voor wie u bent. Dat u onze zaligheid bent. En Heere, dan zult u ons dragen door het leven. En zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. We danken u, Heere, dat met die genade u Job staande hebt gehouden. En dat u niet veranderd bent en ook ons staande zult houden. Zo bidden we u, Heere, dat zo ons leven mag zijn. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u eruit helpen, gij zult mij eren. Offert Goden dank, betaal de Heere uw gelofte. Laat het zo mogen zijn, Heere. Nu en ook in de toekomst. Wees bij ons als we naar huis gaan. Wees bij ons in de rest van deze week. Zegen ook de ledenvergadering die er zo meteen nog zal zijn. En we danken u, Heere, dat u niet alleen genadig bent, maar ook uw genade in uw woord hebt geopenbaard. En vanavond in de prediking. Werk door uw evangelie, het geloof in het hart, dat uw woord aanvaardt. Wij bidden en danken u dit in Jezus' naam. Amen. Wij zingen uit de berijming de avondzang vers 5 en 7. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe dat hij ons enig hinder doet. Maar ook vers 7, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. Drieënig God, u zij al de eer. Vers 5 en 7 uit de avondzang.
Thank you.
Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.